vraagt je steeds weer af, is er alleen maar openheid? Hoe zit het met mezelf? Iedereen die hier zit, die heeft er enige ervaring mee om dat te bekijken. Iedereen die weet ook hoe dat werkt wanneer je weer zit aan bepaalde zintuiglijke indrukken vast. Wat voor type van bewustzijn er is. Wanneer alles open is, dan is het open, dan is er verder ook niets te zeggen. Maar zodra er weer een bepaalde gerichtheid komt van het bewustzijn, dan is er zo'n aandacht die ergens aan vastzit. Wanneer je dat door hebt van jezelf, dan zijn er natuurlijk verschillende dingen die je eventjes kan doen. En dat zit nog helemaal op psychologisch vlak. Maar je kunt iets met die aandacht doen. Om even die gehechtheid aan datgene waar de aandacht op gericht is los te laten. En dat moet je heel concreet doen, continu. Of die aandacht dwars door het object van aandacht heen tot in het oneindige verlengen. Of even je eigen oriëntatie een stukje draaien, zodat je als het ware langs dat object heen ziet. Wanneer de gedachte is, eventjes dat kantelen en je komt in de ruimte tussen de gedachten terecht. Dan is het stil. Allerlei zintuigelijke indrukken, allerlei geluiden en eventjes dat switchen, klein beetje draaien, dat de aandacht niet meer frontaal daarop gericht is, maar net er langs gaat. Tot in het oneindige. Moet eens kijken wat er dan met het object gebeurt. Objecten van aandacht, die zijn daar tegenover je. En er is een heel duidelijke lijn daartussen, namelijk van de aandacht. Maar het is wel jouw aandacht en meteen zit je daarin vast. Om even die gehechtheid daaraan te doorbreken. Draai eventjes. Laat het aandacht tot in op het einde doorgaan. Laat de aandacht open gaan naar links en rechts. Wanneer je iemand anders als aandachtsobject hebt, moet je maar eens kijken, daar heb je het heel duidelijk. Je kunt iemand objectiveren en analyseren, zo vanuit een afstand. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik draai net even een stukje en ik heb aandacht die tot in het oneindige doorgaat. Wordt nergens gestopt. Hoe zit het dan met de relatie met die ander? Die wordt gedeeltelijk opgenomen in je eigen sfeer. Wanneer je verschillende andere mensen bij je hebt en je doet samen dingen, dan ben je gericht op, nou ja, iets in de toekomst misschien. Dingen die je klaar moet hebben. Maar het gaat er niet even om, hoe is nou de relatie met die andere mensen? Je weet dat die er zijn, je gaat met ze praten enzovoorts, maar je bent niet vocaal gericht op de anderen als object. Het zijn geen objecten, maar het zijn mensen die gezamenlijk iets doen met jezelf. En dan heb je een hele andere situatie. Die anderen zijn dan veel meer opgenomen in die sfeer van de eerste persoon. En dat noemen we dan een wij. Nou, dat heb je met al die objecten ook in de geest. Wanneer zaken op je afkomen en je voelt, oh, dat is een directe relatie waar ik me moeilijk van kan losmaken. Ga dan hetzelfde even doen. Eventjes die aandacht verlengen tot in het oneindige. Even een klein beetje ernaast. En meteen wordt het opgenomen in de sfeer van jezelf. Je komt dus letterlijk, het is niet alleen maar een ervaring, want zo begin je dan. Het is een stuk psychologie wanneer je weet, oh zo werkt dat en ik laat maar zo eventjes mijn aandacht door die openingen gaan tussen al die objecten. Maar dan gebeurt er iets meer en dat gaat voorbij die psychologie. Namelijk je hele eigen sfeer verandert. Je hele eigen zijnsfeer verandert. Je valt letterlijk daar in die leegte tussen de dingen, tussen de objecten. Wanneer je ergens op gericht bent, focaal, dan ben je ook daardoor gedefinieerd. Jij bent een waarnemer, bijvoorbeeld van die bloemen. Wanneer je heel concreet daarnaar kijkt en je objectiveert dat geheel. Dan is dat daar, maar meteen betekent het aan de andere kant van de aandacht, wat de oorsprong van de aandacht, jij bent de waarnemer van die bloemen. Voor zover je daar allerlei dingen mee doet, beoordeelt, bij de beoordelaar van datgene wat je ziet. Enzovoorts, enzovoorts. Wanneer de aandacht naar het oneindige toe gaat, het slaat terug op jezelf. Wanneer je gedefinieerd wordt door de objecten die je maakt, waar je op richt. En dat object, dat krijgt ineens een oneindigheidsdimensie. Wat gebeurt er met jezelf? Ook dus aan de subjectkant komt een oneindigheidsdimensie. Ook al ben je in eerste instantie gericht op al die geluiden die komen, op al die beelden die binnenkomen. Al die beelden die je zelf maakt, je voorstelt. Ga dan eventjes een stukje draaien en let op de tussenruimtes. De stilte tussen de gedachten. De gaten in al die beelden. De stilte in al het geluid. En meteen, je hele aandacht, je bewustzijn breidt zich uit. En al het andere mag het best zijn, maar het bepaalt je niet meer, omdat die aandacht, het bewustzijn, niet meer daardoor gepakt wordt. Wanneer de aandacht verlengd wordt tot in het oneindige en je ziet dwars door alles heen, dan blijft er het oneindige. Dan blijft er alleen maar leegte. Dan blijft er stilte. Wat is er nog meer te zeggen? Laat dus je aandacht openkomen. Open tot het oneindige. Open volledig naar alle kanten. En meteen krijg je die terugslag op jezelf. Want het oneindige is geen object. Dus er is ook geen specifiek subject. Je kunt het oneindige niet denken. Dus wanneer het werkelijk verschijnt, lost daarin alles op. Elke gedachte, elke voorstelling, elke actie. Wees daar radicaal in. Heel precies, continu. Hoe zit het? Hoe zit het met mijn eigen type van bewustzijn? Hoe zit het zo met mezelf? Dus uitgaande van een dualistische situatie heb je te maken met het type van ervaring, het type van aandacht. Maar meteen gaat het over op het niveau van de eigen zijnswijze, van je eigen identiteit. En dan weer in het algemeen blijft het belangrijk om heel precies te zien hoe het zit met jezelf. Wanneer er ergens problemen zijn, ga precies aan kijken. Wanneer iets niet duidelijk is, ga precies aan kijken. Je zou zo'n probleem wel kunnen formuleren. Zodat het nog preciezer wordt in je bewustzijn. Als je dingen hebt die niet echt duidelijk zijn, blijf ermee bezig. En zo zijn we ook hier bij elkaar. Dus in die zin kunnen er vragen komen. Ga kijken, is alles duidelijk? Zo ja? Oké, dat is goed. Zo niet? Ga precies eens kijken waar dan het probleem zit.
Douwe?
Ja?
Je hebt dat is een vrij concrete oefening eigenlijk, hè? Langs de dingen heen kijken, waarvan je zelf zegt, praktiseer dat. Als ik dat dan doe, dan ben ik geneigd om het begrip oneindigheid toch nog in termen te zien als verder dan. Dus niet dit, maar verder, dit de muur en zo, en dan clashen die twee dingen met elkaar. Als ik in de dichte ruimte zit of zo, dan moet ik me gaan voorstellen wat oneindigheid is. En ik moet dat niet zijn wat ik bedoel.
Begin daar maar mee. Ik zei al, dat is nog op het terrein van de psychologie.
Ja.
Maar je kunt je letterlijk zo richten door de muren heen naar het oneindige. Je stelt maar voor dat daar in de verte de horizon is en daarboven daar is het oneindige. Wanneer dat werkelijk open is, dan blijf je daar maar even bij. Totdat het gaat werken.
Dus ook bij het plaatje?
Ook met het plaatje. Je begint met het plaatje, want je zit nou eenmaal in de sfeer waarin er allerlei gedachten zijn en allerlei plaatjes zijn. Nou, maak dan maar een beter plaatje dan al die anderen. Wanneer daarbij blijft, die aandacht letterlijk zo naar het oneindige brengt, dan merk je op een gegeven ogenblik, ja, nou gaat het echt worden. En hoe merk je dat? Ik heb het voorbeeld gegeven van de relatie met andere mensen. Wanneer de mensen een klein beetje meer zijwaarts komen, dan vallen ze heel makkelijk in je eigen sfeer. Wanneer je dwars door iets heen kijkt en je bent gericht op het oneindige, alles wat ertussen zit, zit heel gemakkelijk in je eigen sfeer.
Dat is inderdaad iets wat je vaak hoort zeggen en soms een glimp van krijgt, maar vaker toch daar moeite mee. Dat niet op een dwangmatige manier dat daar neerzet in je eigen sfeer. Echt voelen dat die sfeer zich uitbreidt.
Doe het heel simpel. Doe het heel simpel. Wanneer je buiten bent, zoals vandaag, de wolken en de blauwe lucht die wisselen af. Nou, je ziet die wolken met allerlei vormen en je kijkt er even langs en daar heb je dan einde gelukt. En als je er even zo een plaatje van maakt, dan is het eigenlijk weer zo. Dan zeg je, ja, wat voor status heeft nou het geheel van de zaal en de mensen die hier zitten? Het is in je eigen sfeer opgenomen. Waarom? Omdat je gericht bent op iets dat veel groter is. Veel ruimer is. Wat gebeurt er met je eigen identiteit? Die eerst, wanneer je hier zit en zegt, we zijn opgesloten hier in deze zaal, binnen de muren. Hier zit je. Nou, dat is dan blijkbaar je identiteit. Maar wanneer je zelf ervaart dat je zo ruim bent als de hele kosmos, dan word je toch nergens door beperkt. En eerst kun je dat doen, dat is het enige wat je kan doen vanuit een situatie waarin je zit te denken, zit voor te stellen enzovoorts. Nou, maak dan maar een plaatje van, oh, nou, zo gaat het. En daar heb je nou eenmaal deze mechanismen van objectiveren en subjectiveren. Ik weet hoe dat werkt. Dus laat ik maar eventjes zo die subjectivering laten werken, wanneer ik mijn aandacht even zo opengooi. En ja, dat is gewoon een psychologisch trucje, maar als eerste werkt dat. En daarna, wanneer je daarop gericht blijft, en natuurlijk krijg je dus die andere dingen ook die altijd erbij staan. Bijvoorbeeld het punt van het loslaten van je oude identiteit. Ja, natuurlijk, zit er allemaal al vast. Het je loslaten, zit er allemaal al vast. Overgave, zit er helemaal al vast. Tuurlijk, dat zijn de fundamentele dingen die op een gegeven ogenblik gebeuren. Maar die oriëntatie in de gewone dagelijkse wereld, daar kun je wel degelijk iets aan die mogelijkheid om op de een of andere manier te kijken. Dus die dingen die gebeuren eigenlijk altijd al. Dit soort processen. Voortdurend gebeuren die. Je ziet iemand komen en zegt, hey, Jan, ben jij dat? Nou, je ziet hem aan, enzovoort. En meteen ontspint er een gesprek. En dan is de relatie ineens weer heel anders. Want je ziet niet die Jan van, oh, die is wat ouder geworden. Of die ziet er best uit of zo. Nee, in dat gesprek dan is een heel andere sfeer. Een heel andere werkelijkheid. En de status van Jan en de status van jezelf zijn meteen anders geworden. En die processen die gaan voortdurend zo. Of je bent erg ruim, of je zit helemaal opgesloten in je materiële lichaam. En dat zijn juist de dingen die je kunt herkennen in het gewone dagelijkse leven. En wanneer je het herkent, zeg je, ja, het zijn blijkbaar heel natuurlijke processen. Maar nou ik het heb leren kennen, oh, nou, ik ga me maar eventjes zo ruim oriënteren en laat dat dan maar verder gaan. Ja, dat gaat dan inderdaad makkelijk verder. Waarom? Omdat het totale loslaten je natuurlijke staat is. Namelijk, het gebeurt in ontspanning. En al die andere dingen om weer tegenover een object te gaan staan, dat kost spanning, inspanning. Als je je werk kunt doen, zo, helemaal open, in een natuurlijke staat, nou, dan gaat het vanzelf. Maar wanneer je je werk helemaal objectiveert en zegt, nou moet dit gebeuren en nou moet ik dat doen. Dan ben je toch doodmoe van.
Het klinkt zo licht, blijf je dan nog in je lichaam?
Ja, maar wat is je lichaam?
Ja, ik bedoel, kan je dan nog wel, laten we zomaar zeggen, met je been op de grond staan? Wat toch eigenlijk nodig is om gewoon door het leven te stappen?
Jawel, dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Voor zover het leven er is, dan krijg je automatisch wel dat er andere mechanismen komen. Maar het kan wel op een hele vrije manier gebeuren. Ook wanneer je het nog hebt over geaard zijn enzovoorts. Ja, natuurlijk in zekere zin heb je dat in het leven. Maar het is heel iets anders dan wanneer je zegt van je zou moeten terugkeren naar de identiteit van je materiële lichaam of zo. Nee, dat hoeft helemaal niet.
Dus je valt dan niet van je fiets en dergelijke?
Nou, goed, ik heb al perioden af en toe wanneer het. Ik heb af en toe die neiging ook wel nog. Ja. En dan is er gewoon niks. Maar vooruit, dat regelt zich vanzelf ook wel, ja.
Nee, maar wat je zegt, dat herken je dus. Dat je dus gewoon zo licht bent, dan dat je het gevoel hebt van. Het klinkt bijna zweverig, hè? Het is zo'n lekker licht. Bijna ijl gevoel.
Dat is toch prachtig.
En dat is ook prachtig. Maar
ja, en dan zeg je nou, och, de dingen die gebeuren wel.
Nou, dus kan geen kwaad. Dus.
Als je voelt dat het goed is, dan is het goed.
We zijn zo gewend aan die zwaarte, hè?
Ja, precies.
Ja. Dat heel vreemd is.
En wanneer je even die overgang ervaart, ja, dan is dat nieuwe vreemd, ja. Als je daar wat langer in zit, dan zeg je nee, nou die zwaarte, dat is vreemd.
Ja.
Maar goed, een zekere zwaarte en die verworteling in de aarde, die kunnen er ook dus wel blijven. Die kunnen er best blijven, wanneer het andere ook maar open is.
Nee, ik kan het een nog het ander forceren.
Nee, maar goed, er gebeuren dan eenmaal dingen. En dan is het goed om dat ook nieuw te bekijken. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Goed, en dan kom je met dit soort punten. En dan zeg je, nou nee, oké, ik ga daar maar verder naar kijken. Het kan allemaal aanwezig zijn, maar je ervaart zelf wel, het beste is wanneer het helemaal open is, op al die niveaus. En dan, ja, zolang het leven is, is de aarde er ook. Ja.
Over de aandacht bezig is en ik probeer het een half uurtje dan een beetje tot rust te komen te mediteren, dan zou je dus dan gaat je aandacht, of je nou wil of niet, toch uit naar wat je die dag gedaan hebt. En eigenlijk wil je dat dan vergeten, of je wil er eigenlijk los van komen. Maar als ik jouw verhaal dan goed begrijp, dan moet je dus die aandacht die dan eigenlijk automatisch uitgaat naar wat je gedaan hebt die dag, moet je daar een beetje langs heen zien te flitsen.
Nou ja, wat zou de meest ideale situatie zijn?
Nou ja, ik denk, ik zou denken dat je dus een beetje los kunt laten.
Ja, maar niet alleen naar je werk.
Niet alleen naar je werk.
Na je werk.
Na het werk, nee. Nee, op het werk.
Want dan zit je met een gebakken peren. En dan ga je zeggen, ja, ik moet er langs kijken en zo.
Ja.
Nee, doe het maar tijdens het werk.
Ja, dat blijft voor mij toch een beetje abstract, hoor.
Wanneer je een klein beetje ervaring hebt met meditatie, dan weet je wat het is. Iets anders gezegd, nou, doe je werk meditatief. Dan heb je achteraf ook geen problemen. Waarom niet?
Ja, maar is het zo simpel?
Ja, het is nog simpeler. Wanneer we het dan hebben over meditatief je werk doen. Ook al zit je gewoon met je eigen oude identiteit, dan nog kun je zeggen, ik kan het op één manier doen, ik kan het op een andere manier doen. Je hebt mogelijkheden daarin. Dus wat betreft je eigen type van bewustzijn, wat betreft het type van aandacht bij het doen van je gewone werk. Je hebt daar een keuze in die verschillende mogelijkheden. Ja, als je zegt, nou, het kiezen van de goede mogelijkheid, dat is heel simpel. Nou, prachtig. Maar dan ook doen. En eens kijken van wat het oplevert. Wat voor resultaat het geeft. Maar wie doet het nou eens een keer serieus? Dat is nu juist het punt. En het is zo simpel. Terwijl wanneer je niet die helderheid betracht en maar op een oude manier gespannen zo doorgaat, je raakt gestrest. Burn-out problemen. Dan zeg je ook, ja, het andere dat is eigenlijk nog veel simpeler. Open blijven. Ontspannen blijven. Maar dat betekent wel heel concreet datgene wat ik aan het begin zo heb gezegd. Steeds weer losmaken van dat object wat aan de andere kant staat van je gespannen aandacht. Steeds weer bewust loslaten. Want anders dan ga je in de treintje zelf door en dan zit je van het ene object gespannen te kijken naar het andere object. En zo ben je dan de hele dag bezig. En dan ben je 8 of 9 uur mee bezig geweest. En dan zeg je achteraf van, ja, oh hé, het kost me wel moeite om nou een klein beetje te ontspannen. Ja, natuurlijk. Dus kijk naar 9 uur. Ja, we eens kijken naar 25 dienstjaren. Nee, ik heb het nog simpeler verteld. Ga eventjes je aandacht van zo'n object losmaken, zodat je er niet met die spanning direct focaal op gericht bent. Natuurlijk wordt het gerelativeerd. Ja, nou, dat is maar goed ook. Maar je moet niet gaan zitten denken van, ik moet het relativeren. Nee.
Omdat het hele allemaal zo moeilijk gedaan hebben. Tot.
Dat is toch onbegrijpelijk?
Ja, dat had je dan toch wel eerder willen weten.
Het is een belangrijk punt, wanneer je dat zo bij jezelf ziet. Van hoe heb ik altijd zo stom kunnen zijn? Ja, dat is een mooi beginpunt. Maar het is natuurlijk wel een feit. Ja.
En om in de gaten te krijgen hoe je dat steeds weer doet.
Ja, dus dat is dat punt van steeds weer bewust worden van je eigen situatie. En je kunt er natuurlijk allerlei hulpmiddelen voor gebruiken, zoals in allerlei tradities dat wel gebruikelijk is. Maar dan blijf je vastzitten aan al die hulpmiddelen, terwijl het heel simpel is. Van, ga kijken hoe het type van aandacht is, hoe je bewuste aanwezigheid, bewuste zijn is. En dan weet je donders goed wat er moet gebeuren wanneer het niet in orde is. Wanneer je vaststelt, oh, er zit een spanning, er is een gerichte aandachtspanning. Ja. Oké, ik weet wat het betekent. Ik weet ook van, oh, even maar weer loslaten. En dan is het weer helemaal uit. Het is een directe weg. Het is geen weg, want je ziet het en meteen is het goed.
Zijn wij daarvoor op aarde gekomen om dat te ontdekken?
Nou, je mag het zo bedenken, ja. Maar op een gegeven moment zeg je, nou nee, ik hoef helemaal niks meer te bedenken.
Ja, want dat wil je weer vastleggen, dat wil je weer pakken.
Natuurlijk, want het is er weer een ik-denk. Maar goed, wanneer je het prettig vindt om eerst zo te denken, nou best, doe het maar. Daar gaat het om.
Is er dan ooit eigenlijk nog iets wezenlijks te doen?
Nee, wanneer je het doet vanuit het gevoel dat alles zelf gaat. Nee, het is wezenlijk dat er niks gedaan hoeft te worden. Dus je doet niks meer. Ook niet uit het gevoel dat alles vanzelf gaat, want het gaat vanzelf.
Help je dan indirect mee aan dat lijden in de wereld?
Wanneer het open is, is het open. Het enige wat je nog kunt zeggen is, wanneer er meer openheid op aarde komt, is er minder lijden. Zolang die aarde in een of andere manier bestaat, mag je daarop vertrouwen. Maar er is wel iets fundamenteels gebeurd. Dat in die openheid alles eigenlijk is opgelost. En voor zover er leven is, dan zie je wel die levende wezens nog lijden, ja. Maar ook dan zie je dat alles vanzelf gaat. Op denkniveau kun je dat ook nog wel voorstellen. Hoe meer openheid er is, des te meer zal ook die openheid zich uitbreiden, ook bij anderen.
Ja, want als je in die oneindigheid dus denkt, op dat moment zeg je dus, je neemt iedereen daarin op, dus je neemt ook die mensen daarin op, die lijden ineens dan, die zitten dan ook in die sfeer.
Tuurlijk, dus het is één sfeer.
Die komen dan ineens ook in die liefdesfeer terecht.
Ja, het is dus één sfeer. Ja,
ja. Ja.
Ja. Maar er is fundamenteel niet meer een ik dat denkt van ik moet zo nodig anderen helpen. Zolang er zo'n ik is die dat denkt, dan gaat er iets mis in dat proces. Want het ik, dat is per definitie altijd gericht op eigen voordeel. Ook wanneer je dat probeert te krijgen via een stuk altruïsme. Laatst las ik nog een artikeltje over het moeder Teresa's syndroom. Nou, ik kan het wel eens voorstellen.
Wat betekent dat als je eigenlijk zou willen helpen, dat je dat beter niet kan doen? Ja, met je eigen wil erin.
Nee, we hebben het er net over gehad. Waar gaat het eigenlijk om? Wanneer het gaat om zo'n syndroom om te gaan helpen, dan moet je dus bij jezelf weer even te raden gaan van hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Ik wil helpen. Nou ja, goed, dan weet je het wel weer.
Ik kan toch wel zeggen, er moet geholpen worden.
Ja, maar weer nagaan bij jezelf, vanuit wat voor sfeer zeg je dat? Wanneer het is uit die oneindig grote sfeer van zelf zijn, dan zit je het niet eens te bedenken, want de dingen gaan vanzelf. En dan zullen absoluut af en toe eens een keer anderen zeggen van, oh nou, ik ben er mooi door geholpen. Ja, dat zei ze ook.
Aan de andere kant, het willen. Iets willen, dat brengt je toch ergens.
Ga maar even kijken wat je zegt. Die brengt je toch ergens. Ja, die brengt je wel ergens, ja.
Als je de intentie hebt om echt iemand te helpen, je doet het niet, dan gaat het inderdaad ook vanzelf.
En wanneer je dan doorhebt dat de hulp des te beter is naarmate er minder zelf is in de zin van het willen helpen.
Ik hoorde net iemand zeggen dat als je je openstelt, dan komen de mensen die lijden, komen ook in jouw, sfeer.
Mm-hmm.
Maar de mensen die lijden veroorzaken ook?
Ja hoor. kun je wel iets bij voorstellen, ook... op voorstellingsniveau, wanneer er werkelijk een klein beetje meer die openheid komt. Dat betekent dus dat er steeds minder grenzen komen tussen jezelf en anderen. Wanneer het werkelijk een kwestie is van een meer positieve beweging, dan worden er niet opnieuw grenzen gemaakt. En in zo'n overgangssituatie, waarin je dit ervaart van steeds ruimer worden, dan zie je ook die parallel eigenlijk met dingen in je eigen lichaam. Dan zeg je, nou, ik voel direct waar wat mis zit. En wanneer je kiespijn krijgt, dan zeg je, oh, die verrotte kies. Maar het is wel je eigen kies. Dat betekent dus dat je het niet blijft objectiveren, want het behoort tot die sfeer van jezelf en je lichaam. En af en toe kan het best zijn om te snijden in eigen vlees. Ja, best. Maar het blijft wel je eigen lichaam. Ja, zo ook met alles wat er maar in de wereld zich zo aandient. Dus het wil niet zeggen dat het alleen maar een gevoel is van, nou ja, alles is wel best en zo. Nee, helemaal niet. Juist wanneer die helderheid er is en die sfeer van één zijn, dan is het juist in die helderheid ook heel duidelijk wat ter plekke lijden veroorzaakt. Juist omdat er niet meer een ik is. Een ik is altijd sentimenteel. Want die denkt altijd aan zichzelf en die wil altijd alles zo inrichten dat het allemaal prettig blijft. Zelfs wanneer die zich richt op anderen die hem aanvallen. Dan nog. Oh, wat heb ik het erg en zo. Terwijl wanneer dat ik verdwijnt, dan is die sentimentaliteit weg. En natuurlijk, wanneer een chirurg moet snijden, nou, dan moet er geen sentimentaliteit zijn. Maar wanneer hij wel in ruime zin toch zegt van nee, dit is toch die hele situatie, ook van de patiënt. En daar moet op de juiste manier ingegrepen worden. Nou, dan gaat hij dat snijden. Ja. Nou, en zo ook ten aanzien van mensen die lijden veroorzaken. Maar het gebeurt, wanneer er dan iets gebeurt, dan gebeurt het wel efficiënt. Dan is er niet nog eens een keer van alles erbij aan frustraties en wrok en weet ik wat allemaal. Want dan krijg je een reactie die ook weer lijden veroorzaakt.
Ga je dan met hevige pijn, lichaamspijn ook zo om? Ga je dan ook naar de oneindigheid als het ware?
Ja. Ja.
Dan wordt het toch niet meer van jezelf?
Dan hoort het nog wel in die sfeer van jezelf. Alleen, je bent er niet meer met je aandacht op gefocust, zodat er, wanneer daar iets gebeurt, meteen die terugslag komt naar jezelf.
Ja.
Dus dan is het veel meer opgenomen in het grote geheel. En dan denk je, ja, ach, er zijn allerlei verschijnselen. De zon die schijnt, prachtig. Oh, er is ook dat lichamelijke pijn. Ja, oké, okay, dat is er allemaal. Wanneer je iets gaat objectiveren in de aandacht, tegenover je gaat plaatsen en daar je aandacht specifiek op gaat richten, dan pas krijg je dus de verwerkelijking, het werkelijk maken van iets. En omdat het werkelijk is, krijg je weer de terugslag. Want je maakt het iets als de werkelijkheid. Nou, de werkelijkheid voor jou. Ja, goed. Als dat de werkelijkheid voor jou is, natuurlijk krijg je daar de terugslag op jezelf.
De beperking dus.
Ja, en dat is nou juist het punt dat je in het werkelijk maken van iets of iemand, in de zin van dit is de absolute werkelijkheid voor mij, het komt zo op me af, dat je dat gaat verabsoluteren. En dan doe je er goed aan te vragen, wat is nou de werkelijkheid? Nou, niet een fractie van alles wat er is. Niet een fractie van alle werelden die mogelijk zijn. En dat geldt ook voor die pijn, wanneer je er focaal op gericht bent, wordt dat werkelijk en dan wordt dat iets wat je hele ervaringsveld gaat vullen. Ja, dan ga je echt lijden, ja.
En als iemand gerealiseerd is, dan heeft hij het absolute gerealiseerd dus. Kun je dat zo stellen?
Ja, dat absolute, daar moet je me niet over praten. Het is in ieder geval zo dat alles een relatieve werkelijkheid is. Dus het is nooit de werkelijkheid, wat zich ook maar aandient. Alleen teruggaande is er een notie van ja, dat geheel. Wat niet meer onder woorden is te brengen. En wat niet verschillend is van jezelf.
En dan spreek je van realisatie.
Ja, dan realiseer je dus dat geen enkele vorm de werkelijkheid is. Maar dat alles bij elkaar hoort, wat het ook is, in een onbeschrijfelijke eenheid, Advaita. En dat zijn dan de laatste dingen die je kunt zeggen, ja. Maar we zijn er dus mee bezig op het ogenblik om steeds preciezer te gaan kijken, want hoe gaat het nou eigenlijk in het gewone leven? Hoe zit het bij jezelf? Hoe werkt dat? Ja, daar is nog in deze zin allemaal iets over te zeggen. Maar gaat het bij jezelf na? Het is dus heel eenvoudig. Hè?
Yes, sorry, maar die eigenlijkheid dus, kun je zo ook met gedachten en met emoties omgaan?
Ja, met alles.
Met alles.
Met alles wat ze gaan doen.
Dat
ja.
Is inderdaad ongelooflijk. simpel.
Ja. Maar het punt is dat je dat ook consequent dan zo moet doen. Komt er niet bewustzijn? Hoe zit het met het type van mijn aandacht? Zit ik weer ergens vast? Of kan het even vrijkomen? Hoe gaat dat? Oh ja, zo, open. Oneindig, los. En meteen komt het ook terug. Hé, hey, over mezelf kan ik eigenlijk niks meer zeggen. Als een verpleegster bloed af wil nemen en die gaat zo in je arm prikken. Nou ja, goed, dan heb je heel gauw de neiging om, ja, wat te gaan doen. Helemaal achter die naald te gaan zitten in je arm. Nou, moet eens kijken hoe klein identiteit iedereen je hebt. Maar zo gaat het met alles wat bedreigend op je afkomt. Wanneer de kogel bedreigend op je afkomt, nou, dan ga je er precies zo naar zitten te kijken. Ja, dat moet je juist niet doen. Het is een stuk magie, hè? Gewoon iets bedreigends komt op je af. En dat bedreigende, dat heeft een magische kracht, want het verlampt je en je zit er zo en je blijft als vast genageld op de plaats staan. En wanneer dan allerlei moeilijke dingen op je afkomen, ja, dan is er een geklaag en zo van, moet eens kijken wat er allemaal op me afkomt. Ja, geen wonder, doe dan een stapje opzij. Maar dat is een soepelheid die dan niet betracht wordt. Ja, als je altijd in de regen gaat staan, dan moet je niet klagen dat je altijd nat wordt. Dus dit zijn dingen die ook die oude uitdrukkingen wat begrijpelijker maken. Van maya, van illusie. Ja, wanneer je bepaalde dingen in de wereld als de werkelijkheid gaat maken, dan is dat een illusie. Want je gaat iets wat betrekkelijk is, ga je verabsoluteren. Van dat is de werkelijkheid. In absolute zin. Iets dient zich aan, de mensen laten zich verleiden tot het alleen maar daarnaar kijken en dat als de werkelijkheid zien. En dan word je bepaald door die werkelijkheid. Eigenlijk ga je dat ene wat je zo dan belangrijk vindt, ga je vergoddelijken. Want je gaat het verabsoluteren. En dan ga je zeggen, oh, dat is belangrijk. En dan ga je erover praten, ga je erover denken. Je hebt een bepaalde houding er tegenover. In positieve of negatieve zin. Maar het is natuurlijk een afgod. Je zegt, ik word erdoor bepaald. Maar je hebt het zelf geprojecteerd. Het gaat erom dus om heel nuchter te zijn, om dat te doorzien hoe dat mechanisme werkt. Steeds weer opnieuw, weer al die verleidende dingen. Natuurlijk, de reclame die grijpt daarop in. En wel met de objecten die dan heel sterk aanspreken. Beelden die mensen aanspreken. Nou, en dan ineens, oh ja, dat. Oh, dat is belangrijk. Ja, inderdaad. Nou, Nou, meteen ga je dat wasmiddel kopen of weet ik wat. Op subtielere manier gaat het continu door. Moet je maar eens een keer kijken, ook op je werk of in andere kringen van mensen en zo. Sommigen die hebben daar feeling voor om imponerend te zijn. Ja, wat betekent dat, imponerend zijn? Dat betekent dat je zelf een klein beetje opblaast en dan aansluiting zoekt bij bepaalde gevoeligheden bij mensen. Zodat die mensen gaan kijken van, oh ja, dat. Oh ja, dat is belangrijk, die is belangrijk. Zo werkt het voortdurend. Maar je maakt dan een stuk werkelijkheid. Totdat je veel nuchterder wordt en zegt, nee, moet eens kijken wat er allemaal gebeurt. Je doorziet dan dat mechanisme. En dan is het ook niet meer werkzaam op de oude manier. Een goochelaar, die wil je ook iets voortoveren. Maar wanneer je het trucje eenmaal door hebt, dan zeg je, het is wel aardig, maar ik weet nou hoe je zit te rommelen met zijn handen. En de betovering is verbroken. Dan kun je zeggen, het is allemaal nog mooi en zo. Maar de betovering is verbroken. Maar eens kijken, waardoor word je jezelf betoverd? Het zijn alleen je eigen projecties. Wanneer er geen persoon is, dan zijn er die termen ook niet meer.
Maar je kan er toch van genieten.
Dan zijn er die termen niet meer. Van je genieten enzovoorts. Nee, het is één open geheel. En daarin is alleen maar die sfeer van, ananda. Gelukzaligheid kun je zeggen, want het is allemaal, in zekere zin prachtig. Ja. Alleen, het is fundamenteel niet meer vanuit een bepaald... plaats van ik denk, ik beoordeel, want daar zit je dan nog, van ik beoordeel dit als prettig en nou ga ik daarvan genieten. Wanneer er gewoon genieten is, oneindig, prachtig. Zolang het ook op dat persoonlijk niveau is, op het ik-niveau, is er ook een heel duidelijk begin en een einde. Want nou is het prettig en even later, dan vindt die persoon het helemaal niet meer prettig. Die zegt, heb ik het wel gezien? En wat je vroeger prettig vond, gewoon van genieten, een heleboel dingen, dat hoeft nou niet meer. Dat geeft de betrekkelijkheid aan van alles wat zich op dat niveau dan voordoet.
Dit is dan eigenlijk heel eenvoudig, maar als je dan bijvoorbeeld mensen bekijkt als Jezus en Boeddha, die hebben eigenlijk, die praten over een pad, hè? Die hebben het echt over een achtvoudig pad, een weg ergens naartoe. En dit is iets heel anders dan eigenlijk.
Wanneer je werkelijk gaat kijken naar wat ze gezegd hebben, dan is het heel eenvoudiger. Dat pad, dat is van Patanjali, dat was ook een systeembouwer. En natuurlijk, in de gesprekken zijn natuurlijk wel allerlei dingen gezegd. En achteraf dan heb je natuurlijk altijd luid die gaan zeggen van, moet eens kijken, dit past zo, dit past zo. En je hebt het systeem. Mm-hmm. Maar de grote leraren, die gingen het er natuurlijk niet om. Zeker niet.
In wezen hetzelfde.
In wezen hetzelfde. Wanneer je het centrum van datgene wat die leraren zeggen... gewoon pikt, dan is het inderdaad van, laat het maar oneindige liefde zijn. Zo eenvoudig. In ieder geval geen systeem. En het kan natuurlijk best eens een keer nuttig zijn om te zeggen van, ga hier nou eens een keer naar kijken. Ook op psychologisch vlak is het nuttig om dat nou op die manier eens een keer te gaan kijken. Vaak. Maar je moet er geen systeem van maken. Voor mensen die zich vrij voelen en zeggen, jij moet eerst dat nog doen. Goed, sommige mensen hebben er behoefte aan en die gaan dan bij een traditie waar die steeds weer wordt ingewijd, in steeds hogere fasen. En er is een hele hiërarchie van mensen op verschillende niveaus en zo, Nee, het is direct te zien dat je nergens aan vast hoeft te zitten. Vooral niet aan je eigen ideeën.
Zou de situatie nu anders kunnen zijn dan dat? Huh?
Wat is dat nou voor vraag?
Ik bedoel die film, niet het nu, maar de film die in dat nu zich afspeelt.
Je zit er dan.
Is die precies zoals die is?
Die is zoals die is, tuurlijk. Wanneer het een ervaring is dat die film er draait, ja, nou, dan is het een ervaring dat die film er draait.
Je doet dus precies wat je had moeten doen.
Wanneer het nou zo is zoals het is, dan is het dat. Ja.
Je had het net over sentimentaliteit. Ik heb vandaag iets gelezen over de situatie in Tibet. En dat doet je dan wat. Dat is volgens mij de realiteit. Je zegt met van ja, de realiteit die creëer je zelf. Maar volgens mij is dat gewoon objectieve realiteit. De situatie daar in het land. Maar als je dat iets doet, is dat dan, noem je dat dan sentimentaliteit?
Ik heb ze net uitgelegd. Het hangt ervan af op wat voor niveau je ervaart van daar is lijden. Wanneer je dat op persoonlijk vlak ervaart, dan zeg je, oh wat is dat erg, want ik kan me voorstellen van al dat lijden dat die mensen daar hebben, en moet je eens kijken, die worden daar gemarteld en je voelt het zelf al aan je lichaam. En dat wil ik niet, dus nou, ja, het is ook erg voor die mensen. Of dat er een totaal grote sfeer van ja, die eenheid is. Waarin dat ook duidelijk wordt. Ja, maar dan is het niet meer een persoon die gaat beoordelen, dit is zus en dat is zo. Maar is het veel meer een sfeer van eenheid waarin bepaalde dingen zich aandienen als bijvoorbeeld leedvol. Ja. Maar er is niet aan subjectkant een persoon die zegt, oh van, oh hé, hey, dat is zo erg, want ik kan het me heel goed voorstellen enzovoorts. Ik heb zo net ook gezegd dat een kenmerk van die open ruimte is dat het ook erg helder is. En dat er best ook dingen kunnen gebeuren die anderen hard vinden. Ja, dat kan allemaal. Maar fundamenteel is het dat het open is en wat zich aandient, dat is dan iets wat zich als zodanig aandient. En dan kan er best een bepaalde reactie op volgen in de zin dat er iets gedaan wordt. Maar het is niet meer vanuit een bepaalde gefractioneerde identiteit. Want moet je eens kijken wat allerlei instanties dan ook doen. Hè, met allerlei plaatjes enzovoorts van half uitgehongerde kinderen enzovoorts om een geld te krijgen. Moet je eens kijken wat er allemaal wel niet gebeurt aan constructie. Natuurlijk, je kunt geen helder genoeg oog hebben voor het leed van de wereld. Ja, dat is zo. Maar dan zie je wel door al die constructies heen. En dan pas gebeurt daar iets. Wat dan waarschijnlijk veel efficiënter is dan wanneer het allemaal gaat via die persoon die eerst in zijn sentiment geraakt moet worden. En dan dat hij een overschrijdbiljet gaat invullen en weet ik wat allemaal, omdat hij dat zo erg vindt. Ja, zo gebeurt het en op zich natuurlijk ook niet erg. Maar waar het werkelijk om gaat is om dat hele niveau zo als betrekkelijk te doorzien. Want wanneer het op dat betrekkelijke niveau is, moet je eens kijken wat voor elementen er allemaal dan wel niet in komen. Ook wat Tibet betreft hoor. Nou, de beeldvorming van Tibet, nou, die is natuurlijk ook heel sterk bepaald door de Dalai Lama en alle monniken die Tibet zijn uitgegaan. Maar er zijn beschrijvingen van hoe het er was in Tibet. Nou, het grootste gedeelte van die mensen, nou, die had een heel leedvol bestaan daar hoor.
een heel
leedvol bestaan. En dan zeg je ook van, nee, kijk eens, dat zijn dan bepaalde informatiedingen die je krijgt. Maar het gaat erom om zo helder mogelijk alles te zien, zonder dat het op een persoonlijke manier wordt opgepikt. En nou ja, dan krijg je van gauw sentimentaliteit. Ja. Maar het is geen basis waarop werkelijk iets goeds gedaan kan worden. Misschien wel ten dele, je zegt, ja goed, dat helpt wel bepaalde mensen. Maar nogmaals, er komen allerlei andere dingen komen erbij die het allemaal onfris maken. Ga maar kijken. De standpunten van allerlei islamstaten tegenover Amerika. Nou, iedereen in het Westen, alle staten, die, in ieder geval het Westen, maar verder ook haast de hele wereld, die loopt achter Amerika aan. Nou, moet je eens kijken wat vertaalboes uitslaat. Dan zeg je toch ook van, nou moet je zien, dat is ook je reinste magie. Hij probeert door toverformules, probeert hij dan alles naar zijn hand te zetten. Om het kwaad in de wereld uit te roeien. Maar hij heeft eerst wel bepaalde dingen als kwaad gewoon geformuleerd. Nou, datgene wat niet gunstig is voor Amerika. En dan zie je wel van, nou moet je eens kijken, iedereen die vindt het toch, die aanslagen zijn toch fout? Ja, natuurlijk. Maar meteen krijg je dat het onfris wordt, omdat er allerlei dingen bijgehaald worden. En er komt een stuk nationalisme bij, enzovoorts, enzovoorts. En dat is typisch voor het niveau van personen, van ik-personen. Omdat er altijd ideeën, altijd allerlei utopieën, allerlei noties er allemaal bij komen. En wanneer dat allemaal losgelaten wordt, ja, nou, dan is het zoals het is, ja. En dan in eerste instantie is het dan ook zomaar zoals het is en vooruit. In tweede instantie, nou, dan blijkt het wel hoe dat dan verder gaat. Maar wanneer het open is, kun je gegarandeerd zeggen, er is een veel betere situatie waarop werkelijk iets ten goede kan veranderen.
Maar als je zegt van ja, het is zoals het is, dan... Iemand zou eruit conclusie kunnen trekken, nou ja, dan hoef ik niets te doen. Hoor.
Nee, ja, dat is... pas op, je haalt weer bepaalde niveaus door elkaar. Ja. Want wanneer het is zoals het is, dan is er niet meer een persoon die een conclusie trekt. Dat is het gevaar, dat die niveaus door elkaar gehaald worden. Wanneer dat wordt gedaan, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Maar daar hebben we het steeds over gehad, dan wordt iets verabsoluteerd. Bijvoorbeeld het ik, van ik hoef niks meer te doen. Ja, natuurlijk moet een ik wel wat doen. Zolang dat ik er is. Maar de fundamentele oplossing van de problemen is dat hele niveau los te laten. Zodra je gaat zeggen dit en dat moet gebeuren, dan ben je weer bezig met beoordelen. Vanuit een bepaald standpunt. En dan kun je eigenlijk de hele gang van zaken van tevoren al voorspellen. Terwijl elke situatie natuurlijk uniek is. En wat voor reactie het zou vragen, dat weet je niet van tevoren. Dus wanneer je zegt, ook op persoonlijk vlak, van eigenlijk zou het allemaal goed moeten zijn. Nou, hou het dan alsjeblieft open. En ga het niet invullen. Want dat zijn je eigen denkbeelden, die altijd beperkt zijn op persoonlijk vlak. Alles nog. Is het duidelijk? Ja?
Ja.
Is het helemaal duidelijk? Is het helemaal duidelijk?
Nou, ik ben nog niet de realisatie van het altijd, waar vanavond ook over gesproken is. Loslaten is
duidelijk. Een mantra,
die heeft uiteindelijk ook geen betekenis meer.
Nee, wanneer die nuttig is geweest en tot het eind van die nuttigheid is gegaan, die weer. geldt voor alle middelen, die zijn nuttig zolang ze als middel kunnen fungeren. Maar wanneer ze hun werk hebben gedaan, dan is het klaar. Ja? Ik heb verstaan niet helemaal.
Ik wil graag terugkomen op de eerste vraag die gesteld werd. Wat gebeurt er als de voorstelling van het oneindige?
Als de voorstelling?
Van het oneindige verdwijnt.
Nou, we hadden het met die gewone psychologische oefening even het over de voorstelling. Maar natuurlijk, wanneer het werkelijk doorgaat, dan is het niet meer de voorstelling. Nou, dat merk je dan vanzelf wel. Wanneer de aandacht eerst gericht is op objecten, en dat kun je dan zeggen, nou dat gaat steeds verder. Totdat het eigenlijk helemaal geen einde meer heeft. En wanneer het werkelijk dan nog een bepaalde, ja, nog een gevoelsmatige voorstelling van het oneindige is, dan is dat ook het laatste. Want wanneer werkelijk die oneindigheid komt, dan is het geen voorstelling meer. Maar dan krijg je een overgang, zei ik al, naar een bepaalde zijnsfeer. En dan is het ook geen psychologie meer, want het is niet meer een aandacht voor iets en voor het oneindige. Nee, er gebeurt werkelijk iets. Namelijk dat er iets openbreekt, wat je misschien nog het oneindige zou kunnen noemen. Wat een stuk openheid is. Wat dan meteen terugslaat, ook op jezelf, zodat het allemaal openheid wordt. Dus je begint misschien met een voorstelling, maar wanneer dat werkelijk mag worden, ja, dan blijft er helemaal niks meer over.
Dan is dat enkel een verwaarzing.
Ja, maar dat is ook iets waar je een beetje mee moet oppassen. Het is een bepaald intern weten, ja, zonder dat het ergens nog vorm heeft. Nog lange tijd in een bepaalde ruimtelijke sfeer van zijn, bewustzijn.
Maar dat is niks van lang worden.
Nee, er zijn geen vormen meer. In ieder geval niet meer vormen die een stuk werkelijkheid claimen of zo. Van dit is het en dat is het. Nee. Het is allemaal opgenomen in het grote geheel. Maar het is goed om naar die omslag te kijken, van voorstelling naar dat werkelijk zich manifesteren van openheid. Het is duidelijk, daar doe je niks aan. Je kunt in het begin kun je nog even wat voorstellingsoefeningetjes doen. Maar het werkelijke, dat is iets waar je zelf niks aan doet. Nee, want je begint vanuit een bepaalde gefractioneerde plaats. En van daaruit doe je dan wat oefeningetjes. Maar omdat dat maar een heel beperkt iets is, ja, dat kan die openheid niet manipuleren. Zolang er nog iets voorstelbaars blijft, dan blijf je op het niveau van de persoon en de psychologie. Alleen, ik geef die mogelijkheden vanuit die sfeer van de persoon, om eens hiernaar te gaan kijken, daarnaar te gaan kijken. Blijf daar eens bij. Moet eens kijken wat er gebeurt.
Ik las een tijdje geleden de uitspraak dat zelfs een Jani er niet echt in geïnteresseerd is om zichzelf te kennen. Ja, op een zeker theoretisch niveau. Ja, moet je dat ook wel herkennen. Maar
ik denk
praktisch
dat je
gezien...
Ik denk dat je te veel leest, hoor. Ook al lees je iets en je zit het en zegt, nou nee, wat dat nou weer is. Dan moet je echt naast je neerleggen. Wanneer er over Jnani wordt gesproken en zelf heb je geen notie van wat dat betekent, dan moet je er ook geen vragen over gaan stellen. Niet over na gaan denken. Daarom is het ook natuurlijk erg beroert dat allemaal dingen zo op schrift komen? Nou ja, op zich niet, maar je ziet hoe mensen ermee omgaan. Die plukken daar een uitspraak uit en zeggen, nou, hoe is dat dan mogelijk?
Nou ja, theoretisch kan ik het wel plaatsen, maar het is, ja, uiteindelijk...
Het wordt duidelijk wanneer je z'nari bent. Niet eerder.
Ik geloof toch niet dat er domme vragen bestaan. Want de ene vraag wekt weer een andere vraag op. Want ik wou dus eigenlijk vragen van, moet er wel een wereld zijn?
Nee, we hadden het nou eventjes hierover.
Ja.
En ik ben er wel op doorgegaan. Maar het is van belang om te zien van hoe makkelijk je allerlei theoretische problemen maakt. Waarvan je kunt zeggen van nou theoretisch kan ik dat wel plaatsen, maar ik kan het nog niet snappen. Steeds weer opnieuw, hè, wanneer de problemen komen. Wat is nou de enige oplossing voor het oplossen van die vraag? Dat is dat werkelijk alles doorbreekt. En dan verdwijnt die vraag. Er komt geen antwoord op, maar het verdwijnt wel.
Ja, het punt is dat ik bij mezelf merk dat, dat er nog een bepaald streven is om ja, tot die zelfrealisatie te komen. En anderzijds ja, moet je dan ook constateren dat in die absolute situatie... en niemand is die er iets van vindt. En door juist zeg maar, daar meer inzicht in te krijgen en ook zeg maar, inzicht te krijgen in het feit dat in de uiteindelijke situatie een jani er niet echt wezenlijk in geïnteresseerd is om zichzelf te kennen, wanneer je daar meer inzicht in hebt, dan kan dat terugslaan op je eigen streven, waardoor je inderdaad niet meer dat streven hebt, waardoor juist er die ruimte kan ontstaan om die notie van je eigen zelf zich echt te kunnen laten ontplooien. En daar ging het eigenlijk om.
Ja, dan heb je alles gezegd wat er zeggen valt. Voor zover er zo'n denkproces is, en je zegt, nou nee, ik kan het zo wel plaatsen. In die zin heb ik wel een zekere kijk erop. Dan hoef je maar ergens in zo'n proces even te zeggen van wat betekent het nou werkelijk. En meteen stopt het proces en de realisatie die komt. Maar blijf niet doordenken, want dan blijf je in cirkeltjes draaien.
Nee, maar daar gaat het ook niet zozeer om. Het gaat er veel meer om dat je de essentie van het denkbeeld... dat je dat in jezelf kan toelaten, maar dat het voor mij nog eigenlijk ja, praktisch misschien toch nog wat moeilijk te verteren is, is van ja, dat in die uiteindelijke absolute situatie dat je zelfs ook dat moet relativeren, om, ja, omdat er gewoon niemand is die er überhaupt iets van kan vinden en dat je toch ja, dat het toch nog ja, vanuit een huidige situatie toch een bepaalde ja, dat ik daar een bepaalde moeite mee heb om dat totaal te accepteren. Wat dus ook betekent dat er dus ook nog een bepaald streven is om ja, zeg maar tot zelfrealisatie te komen. En dat juist zeg maar, vormt dan die belemmering om daadwerkelijk die ontplooiing verder te laten gaan.
Ja, maar je ziet hoezeer het denken weer een blokkade is voor het proces dat werkelijk plaats zou moeten vinden. Daarom zeg ik, blijf niet vastzitten aan het denken. Ook al komt dat denken op die manier op, meteen krijg je ook bepaalde sleutels om te zeggen van, oh ja, wanneer ik daarbij blijf, dan is het goed. En dat betekent niet dat je teruggaat naar dat streven dat er nog zit en dat je ja, niet zo gemakkelijk daarvan loskomt. Nee, want je hebt iets anders gezegd. Dat is dat je je richtte op die situatie van het absolute waarin geen vragen meer aanwezig zijn. En wanneer, ja. Waar geen streven is, nou, dan ligt het toch voor de hand om te zeggen, nou, laat ik daar maar bij blijven. En dan al die andere dingen van, oh, dat het altijd dat streven er nog is, en dat het moeilijk is, en weet ik wat allemaal. Ja, dat laat je zitten.
Ja, maar zo is het niet helemaal. Het is meer dat je bij jezelf je situatie constateert. En dat het soms, en dat heb je, dacht ik ook in het begin gezegd, van dat het soms dan goed kan zijn om dat goed even duidelijk voor jezelf in het bewustzijn te formuleren.
Even, zo heb, even.
Maar zo, toch, het is ook niet dat ik mij daar voortdurend mee bezighoud, maar het is meer van, je merkt een bepaalde blokkade, je komt erachter dat het toch meer in die hoek zit, en dat je dat vanuit daaruit vertaalt, en van daaruit, zeg maar, leg je dat dan weer.
Maar goed, dan zeg je, oké, dat ligt daar, waar gaat het om? Het gaat om dat absolute waarin geen streven meer is, waarin geen problemen meer zijn. Ja. Hetzelfde wat ik gezegd heb hè, met objecten die groot worden enzovoorts, dat geldt hier ook voor. Wanneer je steeds weer, ja goed, het is een vaststellen, dat is uitstekend. Maar wanneer je daarbij blijft, dan wordt dat weer heel groot en belangrijk. Dan zeg je, oh, wat is dat sterk, dat streven. En hoe meer je daar gaat kijken, van ja, nou, dan streven.
Nee, ja, dat is inderdaad ook zo. Op een gegeven moment merk je dat als er op denkmaatniveau zeker geen oplossing komt, dat het geen zin heeft om daarin verder te gaan. Maar soms kunnen er bepaalde handreikingen zijn die dan toch op een bepaald niveau nuttig werken, waarmee je dan toch op gevoelsmatig niveau toch een bepaalde doorwerking kan realiseren, waarbij je gewoon verder bij de gevoelsmatige niveau kan blijven.
Ik heb je net weer een handreiking gegeven, want het is heel simpel. Wanneer je die notie hebt van het verschil streven, niet streven, dan heb je de handreiking, blijf bij het niet streven. Wel, dat is ook een notie. Je hebt niet iets over gezegd over het absolute. Er worden geen vragen meer gesteld over jezelf kennen en weet ik wat allemaal.
Ja, maar het blijven bij niet streven vind ik toch nog net even iets anders dan de notie van dat zelfs een jani in die uiteindelijke staat en niet echt wezenlijk geïnteresseerd is om zichzelf te kennen.
Nou, dan blijf je bij die notie niet geïnteresseerd in mezelf te kennen.
Ja, en dat is, ja, dat realiseert dan ook wel, maar je merkt dat daar ja, dat je dat nog niet helemaal toe kan laten. En dat je daar nog een bepaalde handreiking voor zoekt. Of iets.
Ja, maar die handreiking is dit. Want je zit zelf te vertellen. Het is een notie van je. Oh ja, ik heb het gelezen, maar het is ook een notie. Een besef van je. Oh, die is Nani, die is niet geïnteresseerd. erin geïnteresseerd zichzelf te kennen. Ja, dat is dan een notie bij je. Ja. Dat is in ieder geval een veel betere notie dan te zeggen van, oh ja, nee, ik ben wel geïnteresseerd in mezelf te kennen en ik streef naar realisatie enzovoort. Nee. Verschuif je aandacht maar. Wat betekent het dat je niet meer geïnteresseerd bent om jezelf te kennen?
Ja, daar gaat het om. En
moet je erbij blijven.
Ja, maar dat is inderdaad ook die essentie daarvan in je toelaten. En dat is zeg maar wat gewoon praktisch gezien bij mij nog problemen geeft.
Ja, maar het geeft op alledaags niveau bij jou al problemen, omdat je weer richt op dat denken. Terwijl wanneer je eventjes meditatief dus je aandacht naar die notie, alhoewel die inadequaat is, toch richt op die notie van niet geïnteresseerd om jezelf te leren kennen, om jezelf te kennen. Ja, blijf daar maar bij. Dan gaat het zich ontwikkelen.
Maar dat is dan ook een gevoelsmatige afweging die ik bij mezelf heb gemaakt om dan toch sommige dingen weer te formuleren of toch iets meer heldere kijk op te krijgen op het moment dat je een blokkade bij jezelf constateert.
Maar dat hebben we steeds weer gezegd. Stel het vast en dan leg je het naast je neer.
Ja.
Is dat vaststellen dan wel essentieel?
Jawel, alleen al dat je het opmerkt. Want anders dan gaat het op een onbewuste manier door. En dan gebeurt er helemaal niks. Tenminste, de kans is groot dat je dan eindeloos eraan vast zit. Pia, jij had nog iets over de wil.
Ja, het is eigenlijk al de antwoord. Ik vroeg eigenlijk van mezelf af, moet er eigenlijk een wil zijn?
Hier maar nog. Kleine Marie. Alles helemaal duidelijk?
Ja, vooral wat jij zegt. Sommige vragen, dan raak ik wat in verwarring, maar dat laat ik dan maar zo.